Hey Koen, echt lang geleden man. Ja, ik heb het idee dat ik jou al een half jaar niet meer gezien heb. Klopt het? Je hebt nieuw werk, hoorde ik. Waar werk je nu tegenwoordig?
Ja, ik hoop niet dat het een half jaar is, maar misschien is het wel even geleden. Maar inderdaad, ik ben van kant gewisseld, zo gezegd. Na 8 jaar sommelier zijn nu in de wijnimport. En dat is bij het bedrijf Karakterwijnimport. En dat bevalt heel erg. Ik heb lang overwogen.
Nog steeds helemaal naar je zin.
Ja, zeker.
Wat leuk.
Ja. Nee, ik heb het naar mijn zin. En het is een heel ander soort werk. Ik ben nu in contact met niet alleen... Ja, niet meer in contact met gasten in een restaurant. Maar nu heb ik contact met, ja, zogezegd, al mijn vrienden in de horeca. Ook wel andere restaurateurs.
Even tussendoor.
Ja, heel belangrijk. We moeten wel drinken, anders is het zo saai. Ja, en maar ook dus met proost. Ook dus met wijnmakers bezig zijn. En dat is natuurlijk een heel nieuw onderdeel ervan. Ik ben de laatste tijd ook heel erg veel bezig met wijnmakers uit Spanje en Portugal. Omdat we daar heel veel stappen in hebben gezet.
Portugal.
Maar... Misschien even om terug te komen op voor onze kijkers, luisteraars, afhankelijk van hoe je nu naar de proefpanel de lege fles kijkt. Ik ben Koen Omers en ik zit dus ondertussen 10 jaar in de wijn. Als sommelier geweest en als wijnimporteur nu. En ja, ik heb dat allemaal eigenlijk vrij autodidactisch gedaan ooit. Ik heb niet heel veel cursussen gevolgd, maar ondertussen durf ik wel te zeggen dat ik heel veel over wijn weet. En daarom vinden we het ook heel leuk om dat met jullie te delen.
Dus eigenlijk ben je wel een beetje een opschepper, sowieso. Hoor ik zo.
Het thema van vandaag is mijn favoriete onderwerp en dat is mezelf.
Ja,
en dat... wijn. Wijn en mezelf.
Ja, zoiets merk ik al inderdaad. Maar nog heel even terug, want je werkt dus bij een wijnimporteur. Hoe kies je dan wijnen? Waar ga je op af?
Ik denk dat bij ons, in ieder geval bij het bedrijf waar ik werk, dat wijnen heel erg worden geselecteerd op een puurheid van fruit.
Ja.
Toch wel frisheid, elegantie. En ik denk, ja, voor mij persoonlijk, hoe ik het zelf altijd omschrijf, is een wijn met eerlijkheid.
Ja.
Die vertaalt waar het vandaan komt, maar ook waarin je kan zien wat de intentie van de wijnmaker was. Dus minder gekunstel en meer... openheid in de wijn. Dus dat kan zijn door middel van inheemse gisten of... ik krijg van de producers te horen dat ik op structuur moet letten. Maar ja, ik vind inheemse gisten hartstikke interessant. Dus dan moeten de mensen er ook wel eens naar luisteren. Maar in ieder geval... Maar ja, dus zo hebben we heel veel wijnen die daarin passen. Maar ja, we importeren alles van commerciële dingen die gewoon goed zijn voor de prijs. Of de grootste wijnen die maar mogelijk zijn.
Ja, precies. En wat ben jij? Je bent dus net in de importschap gaan werken. En daarvoor veel ook in de horeca geweest of andere dingen. Of waarom ben je dit nu aan het doen?
Ik ben het gaan doen omdat ik een beetje een keuze moest maken tussen of een eigen restaurant of de import in.
En waarom, omdat we elkaar lang niet gezien hebben, waarom hebben we dit ook weer bedacht? Ik ben het even vergeten namelijk, waarom we überhaupt hier nu op een bank wijn aan het drinken zijn. Het is ochtend, het regent. Waarom doen we dit eigenlijk
waarom
ook alweer?
Dat
is echt lang geleden namelijk.
We hebben hier 2,5 jaar geleden gingen we in corona allemaal heel illegaal privéproeverijen doen. Wel alleen maar met vrienden. En toen vonden we het altijd heel leuk om thema's te verzinnen. En dan gingen we heel veel wijnen naast elkaar proeven. En daarna, omdat we met allemaal vrienden waren, gingen we niet alleen de wijn proeven natuurlijk, maar ook de wijn opdrinken.
Ja, dat was het inderdaad. Ja, corona is nog steeds een vage waas voor me.
Nou dus ja, als je al die wijn gaat opdrinken, dan zit het ook minder goed in je geheugen natuurlijk.
Ja, dat was het.
Maar ja, dus en toen werd er tegen ons gezegd dat we dat echt eens een keer in een podcast moesten doen. En nou, na 2,5 jaar erover praten, zitten we hier met Proefpanel de Lege Fles aan onze eerste fles.
Ja, wat goed.
Het is de podcast waar we niet neuzelen over wijn, maar het opdrinken.
Ja, nou ja, dat is, ik ben weer helemaal bij. Dit is best lekker op zich. Maar even nog weer terug op hoe je wijn eigenlijk importeert. Want ik heb laatst je kent James Suckling. Alle puntensystemen kennen we nu allemaal wel. 100 punten. Alles is tegenwoordig wat een klein beetje goed is, krijgt al 95 punten. Kijk je daar namelijk ook naar als importeur? Want ik heb namelijk ook in de schaal van 0 tot 100, laatst Luca Giardini uit Italië, die heeft een 110 punten gegeven. Ja, ik snap niet helemaal wat ik daarmee doe, want ik vind het vaak een beetje onzin. Maar
Luca,
ik weet niet hoe jij daarover na.
Luca,
hoe denk jij daarover na?
Verleggen van wat mogelijk is met wijn blijkbaar. Ja, ik moet zeggen dat ik heb daar altijd een tweestrijd over. Want als een van je eigen wijnen hoge puntenscore krijgt, ga je het altijd delen. Dan bijvoorbeeld een van mijn nieuwe wijnhuizen kreeg dat net van Luis Gutierrez. Dat is de correspondent van Robert Parker in Spanje. 97 punten voor een van zijn wijnen. En als andere punten waren ook 96 voor die, 95 voor die, 94.
Dan, ja, vind je dat wel fijn.
Daar ben je dan wel trots op natuurlijk om dat te kunnen communiceren. Maar aan de andere kant, ja, ik ga niet in een proeverij tegen iemand zeggen, ja, deze wijn heeft 97 punten, man. En daarom moet jij het drinken. Dat is misschien niet hoe ik er naar kijk. En 110 punten, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Daar komt het eigenlijk op neer natuurlijk, toch? Het is maar één persoon zijn mening en daar worden punten aan vastgehangen.
Ja, precies. Merk je trouwens tussen verschillende journalisten dat je de ene smaak wel goed vindt en de andere niet? Want dat is natuurlijk ook een groot verschil. Ik bedoel,
zeker,
100 punten van de ene is 100 punten niet van de ander. Gouden sticker op de flessen supermarkt wijn.
Sowieso, die gouden sticker.
Gouden stickers
zijn vreselijk. Dan krijg je weer wijnen binnen uit Portugal of zo met de supermarktprijs. Dan denk je, ja, dat even eraf gaan.
Ja, dat is altijd wel heel luxe als er zo'n gouden plakkaat op zit.
Iedereen kent natuurlijk wel de term Parker wijnen. Weet je wel, als het 100 punten Parker heeft gekregen, dan moet het sowieso 3000% nieuw hout hebben, zo gezegd. Nou ja, 200% nieuw hout bestaat wel. maar je weet wat ik bedoel. En dan heb je bijvoorbeeld, ik heb wel recensenten die ik meer respecteer dan anderen. Ik denk dat er veel mensen wel eens zijn dat ze Jancis Robinson bijvoorbeeld veel respecteert. Die overigens een puntsysteem out of 20 gebruikt. Dus
ja.
Van de 20.
En zij is nog niet begonnen om 21 punten uit te delen aan wijnen die ze geproefd hebben.
Ja, dan alleen bij de Ace of Spades. Blackjack wine.
Ja, die heeft ze 25 punten gegeven.
Ja, nee, 21.
Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is toch wel. Dus eigenlijk is het een beetje onzin, maar er zit toch een soort romantisch idee.
Ja, maar ja, het is wel de vraag. Die mensen zijn wel gekomen tot een punt dat iedereen dat van hun wil horen. Dus
ja.
Je hebt natuurlijk het wel over mensen met een grote proefreferentie.
Ja, ja, ja.
Ja, maar uiteindelijk.
Hoe makkelijk is het om punten te gaan geven en hoe belangrijk gaan mensen dat uiteindelijk vinden?
Ik heb het gevoel dat het vroeger belangrijker werd gevonden dan tegenwoordig. Maar ik denk dat het ook altijd meer een particulier ding is dan dat sommeliers het heel belangrijk vinden bijvoorbeeld. Dus als jij gewoon een wijnliefhebber bent en hoe kom je erachter, dan ga je bladen lezen van Wine Spectator, Decanter en dat soort dingen. En dan ga je je mening daarop baseren. En dat is waar sommeliers zich dan altijd een beetje aan irriteren. Dat iemand binnenkomt en zegt, ja, maar ik las dat dit 100 punten heeft, dus dat wil ik drinken. En dan denk je, ja, maar dit is niet eens heel bekend wat ik hier heb. En ja, misschien vond Parker dat 92 waard, omdat, weet ik veel, omdat het op alleen maar oude vaten is gerijpt,
ja,
en wat wilder is. Maar dat vind ik
Parker mooi. Was altijd nieuw hout, toch?
Ja.
Even voor mezelf. Trouwens, vraag je hoe. Want 100 punten, is dat dan in één keer, zijn het alleen maar flessen van boven de 200-300 euro? Of hoe werkt dat eigenlijk? Ik ben er zelf, ik kijk zelf namelijk nooit naar punten. ik probeer daar eigenlijk zo ver mogelijk van weg te blijven. En jij krijgt dat natuurlijk steeds vaker bij wijnen die je zelf importeert, krijg je dat wel te horen van oeh, dit heeft zoveel punten, dit heeft zoveel punten. Maar zit daar ook een soort prijsstelling aan?
De meeste bladen die gaan wel, die doen dingen wel in categorieën. Maar ik moet zeggen dat naar mijn mening houden die categorieën wel zeg maar de bovengrens daarvan. Houdt vrij snel op. Dan heb je wijnen tussen de 5 en 10 en dan tussen de 10 en 15 en dan... Nog een paar trappen ertussen, maar meestal gaat het vanaf 35 euro en hoger is het dan opgehouden met zeg maar, hoe duur dingen zijn. Ja, en natuurlijk, vaak zijn de wijnen met 100 punten ook wel de top range van huizen. En ik bedoel, uiteindelijk zijn de mensen die het schrijven ook wijnliefhebbers en die willen gewoon het beste van het beste hebben.
En zij krijgen dat natuurlijk ook te proeven. Het is niet dat zij dat allemaal moeten betalen.
Ik weet niet hoe vaak prijskwaliteit nou echt een rol speelt. In dat puntensysteem. Ik denk dat meestal wordt er volgens mij gewoon heel strikt gekeken naar hoe zijn de zuren, wat is de structuur, de diepgang, de complexiteit, de lengte, noem maar op. En daarom denk ik, het is ook wel leuk om rekening te houden met die puntensystemen van dat is heel leuk om te weten. Maar eigenlijk voor je eigen smaak kan je beter echt op zoek gaan naar wat je eigen puntensysteem is. En hoe vind je het zelf lekker?
Ja. Wat vind je überhaupt lekker aan een wijn dat je het eigenlijk zou willen drinken? Daar komt het dus eigenlijk op neer.
Ja, wat we vandaag drinken, wat we nog niet helemaal gaan zeggen wat het is, maar is echt niet duur. Ik denk dat dit consument rond de 12,50 euro zit. Nou,
ja, maar laten we daar dus nog niet over hebben. Want je zei, laten we het daar niet over hebben. Dus ik snap dat je het heel lekker vindt.
Heel
maar
verkopelijk, hè?
Ik snap dat je, niet lekker, dat je het wel lekker of niet lekker vindt. Daar komen we straks op terug. Maar ik weet namelijk ook dat wijn in de afgelopen tijd is heel erg... Het is vrij duur geworden. Nou, het hele leven is duur geworden. Eten, je huis, maar wijn eigenlijk ook. Merk je dat daar... Of merk je dat er in wijn toch ook waardes zijn gestegen... maar dat daar de wijn ook beter van is geworden? Of is het gewoon alleen maar duurder geworden... En is het wijnmaker of zijn de wijnen gewoon hetzelfde gebleven?
Er zit veel werk in wijn natuurlijk. En net als met alles waar de prijs van stijgt, is het omdat er manuren in zitten. Want het duurste wat er is mensen. Omdat al die mensen moeten leven en dus een hoger salaris betaald krijgen omdat alles duurder wordt. Dat is een beetje de perpetual cycle ervan.
Ja.
Ik heb altijd wel moeite met hele hoge prijsstijgingen in de regio's, zoals Bourgogne bijvoorbeeld, waar je denkt, vroeger kocht ik dat voor de helft en is die wijn nou zoveel beter geworden? Voor mijn gevoel niet. Bij sommige huizen zijn ze wel gaan moderniseren bijvoorbeeld. En
betekent moderniseren dat het ook daardoor eigenlijk goedkoper zou moeten worden? Of omdat ze moeten investeren dat het eigenlijk duurder is geworden?
Denk ik juist in nieuwe technieken. En, dus dan soms... krijg je wel misschien een schonere wijn of een wijn die meer naar het moderne palet is gemaakt. Zo andersom is het wel zo dat bijvoorbeeld, ik ben dus nu heel erg bezig in Portugal en ik zie wel dat huis wat ik importeer, wat heel veel geld heeft gestoken in mooie vaten, een goede kelder, de beste, weet je wel. Gewoon, ze hebben van alles de Ferrari gekocht. Ja, dat proef je terug. Maar ja, zij zijn net begonnen en zij vragen een hoeveelheid geld die ik nog realistisch vind. Heb jij een grens bij het inkopen van wijn waarbij jij zegt vanaf dat punt vind ik eigenlijk over prijskwaliteit hebben niet meer boeiend?
Ik denk voor mezelf dat het rond de 80 euro is. Maar ja. Dat vind ik eigenlijk een loos getal. Want sommige dingen zijn wat duurder, sommige dingen zijn wat minder.
Ja, maar ik ben het daar wel ongeveer mee eens.
Wat ik wel echt belangrijk vind... kijk, want we hebben het nu de hele tijd over prijs en over punten. Maar eigenlijk het belangrijkste is of het, dat vind ik altijd, of het doordrinkbaar is.
Ja.
En dat, lieve mensen, gaan wij dus nu doen. Want wij hebben namelijk ook ons eigen systeem.
Nou, al dat gezeik over punten hebben we er ook in.
Ja, want wij denken het toch altijd beter te weten. Kijk, wij gaan kijken hoe ver een fles komt in één aflevering. Dus vandaag is het gelukt. Mijn glas is bijna leeg, dus zeg dat dit toch wel een 6,5... Nou, nee, dit is toch wel een 7, denk ik.
Ja.
Wat drinken we eigenlijk? Want jij hebt deze fles...
Doen we één van de 10?
Ik kan hier nog wel een slok van gebruiken trouwens. Terwijl jij eigenlijk vertelt wat we nu überhaupt aan het drinken zijn.
Omdat het een aflevering over mij en mijn werk was, heb ik toch maar één klassieke wijn uit de import van Karakter meegenomen. Dat is Radek. Het eerste Duitse wijnhuis wat ooit werd geïmporteerd door Karakter. Het is de Niersteiner Roterhang. Dus zij zitten in Rijnhesse, het grootst producerende gebied van Duitsland. En Roterhang is een hele bijzondere bodem daar. Een geoxideerde ijzerbodem. Die dus zorgt dat de wijn lekker peperig en spicy is. Het is dus Riesling. Dus wel fris, hoge zuren. Maar dit heeft wel net wat meer kruidigheid en peperigheid. En het is een beetje racy, zoals dat genoemd wordt.
Ik vind het trouwens heerlijk. Je hebt het over zuur, maar dit drinkt gewoon lekker.
Ja, precies.
Want dat is af en toe zuur. Krijg je zo'n zure strot van.
Nou ja, hebt...
Dit is gewoon lekker drinken. Ja, en dat zuur. Vind ik toch wel echt heel belangrijk voor, voor ons puntensysteem.
Zeker.
Want die fles is toch nu gewoon wel voor 3/4 op.
Nou, en
in 20 minuten hebben we het toch snel gedaan zo, toch?
Ja, en de prijs is dus ook leuk, omdat zij zitten niet bij de VDP, omdat ze expres de prijs laag willen houden. Dus kijk, niet alles in het leven hoeft duur te zijn en je hoeft niet altijd genaaid te worden.
Zou je hier iets bij eten of boeit dat eigenlijk niet?
Echt perfect voor bij Aziatisch Thais of zo. Want
ik heb gisteren Thais gegeten.
Ja.
Was er heerlijk bij geweest.
Was top geweest, jammer.
Ja.
Had je de restjes niet mee kunnen nemen?
Dat is een goed ontbijt geweest.
Maar Vietnamees, Thais, Aziatische dingen. Heerlijk. Omdat het dat peperige heeft. Omdat het hoog zuur en laag alcohol. Dus dan kan het ook bij spice.
Ja, ik vind het wel genoeg zo. Want deze aflevering gaat alleen maar over jou. Dus het is goed zo, toch?
Zijn jullie nieuwsgierig naar wie de jongen aan de andere kant van de bank is die al die vragen stelde? Kom volgende week weer luisteren bij Proefpanel de Lege Fles.